Hallo en welkom bij aflevering 158 van de Anne Horning Show. Waar het draait om hoe je online meer resultaat boekt voor jouw bedrijf, hoe je als ondernemer online gebruikt voor meer klanten en omzet. Mijn naam is Anne Horning en ik deel opgedane kennis, ervaring en expertise. Mijn missie is het om slechte online resultaten van goede bedrijven de wereld uit te helpen. En ook vandaag wil je hebben het over hoe we social media gebruiken naast het fysieke netwerken. Vandaag het gesprek met Ursula van Zandvliet Rozemeijer. Ursula is een resultaatgerichte en energieke professional met al 20 jaar ervaring op het gebied van consultancy, business development en netwerken. Daarnaast heeft ze een hands-on salesmentaliteit en een groot strategisch vermogen en overtuigingskracht. En weet ze teams te motiveren om hun doelen te bereiken. Ze is directeur en mede-eigenaar van Meer Business in Amsterdam en dat was waar ik haar opzocht. In dit gesprek vertelt Ursula over haar tijd bij VNU en vooral de kracht van dat bedrijf. Waarom ze vertrok naar de concurrent op een van de onderdelen die VNU gekocht had. De fantastische jaren tijdens de internetbubbel bij Bimet. En ze legt uit hoe strategisch netwerken werkt. Want dat doet het, het werkt voor je. Waarom ze dus Meer Business Amsterdam zijn gestart en hoe dit zo succesvol is geworden. Ze vertelt over hoe het denken in modellen haar als ondernemer heeft geholpen. Als laatste vertelt Ursula over de les, tussen quotejes, die zij kreeg in haar baan bij VNU van haar manager. Iets waardoor ze nu mensen en stagiairs heel goed begeleidt bij nieuwe opdrachten. Het spijt me voor de geluidskwaliteit van deze aflevering. We zaten op de gang van de verzamelpand en was geen betere ruimte die ook stil was. Daar zijn we mee aan het werk. Voor de toekomstige aflevering gaan we werken aan betere geluidskwaliteit. Veel plezier met de inzichten van Ursula. Laten we beginnen.
Welkom in de Erno Hanning Show. De podcast waarin je alles leert over de online sales funnel. Met succesvolle ondernemers en experts, praktische tips en tools die je helpen voor meer resultaat online. Dan nu jouw online sales funnel expert, Erno Hanning.
Ik werk aan een nieuw idee van een aantal andere podcastafleveringen, waarbij ik samen met jou naar de 11 winstoptimisatie elementen kijk van online en hoe je dat doet en wat je zou kunnen veranderen en verbeteren voor nog meer klanten via online. Ben jij geïnteresseerd in zo'n gesprek met mij dat we opnemen en uitzenden voor de podcast? Stuur me dan een berichtje op podcast@ernohanning.nl. We zitten hier op een meest bijzondere locatie in de gang, in de hal, want dit was de meest stille plek. Bij het verzamelpand waar Meer Business op zit. En ik zit hier met Ursula. En mijn interesse werd gewekt toen ik Ursula zag op LinkedIn volgens mij. Of ergens anders in ieder geval. Ze kwam voorbij en het ging met name over netwerken. En netwerken is nou het element waar ik niet zo heel erg goed in ben. Omdat ik het behoorlijk spannend vind. Dus ik dacht, nou, misschien een goed moment om iemand te praten die er heel veel verstand van heeft. Dus welkom, Ursula.
Dankjewel. Leuk dat ik mag zijn. Op de gang.
Ja, precies. Op de gang. Je hebt heel veel verschillende dingen gedaan. Wat ik van je heb gezien. En op een bepaald moment ben je begonnen met je eigen bedrijf. Met name over sales.
Ja. Klopt. Ik ben als econoom begonnen, daarna nog een jaar psychologie gedaan. En toen kwam ik als management trainee in het VNU terecht. En je weet vanuit de opleiding heel veel over de B2C, manier van doen tijdens marketing. En eigenlijk word je niet zo goed begeleid in de B2B, acquisition marketing noem het ook al wel. En ik zag dat gat in de markt en samen met de compagnon zijn we daarop ingesprongen en hebben een sales consultancy in het leven geroepen en dat laten groeien naar 20 mensen. Alleen in 2008 kwam de crisis eraan en dat zag je ook terug in sales. Dat zag je al vrij vroeg terug in sales. Dus vond ik het risico wat groot. Toen dacht ik, nou dan gaan we die modellen, want dat zijn het, die in de B2B goed werken, hebben we eigenlijk toegepast op Meer Business. Dus wat je ziet aan de buitenkant zijn evenementen en een nieuwsbrief die gaat naar 40.000 ondernemers en directeuren. Maar er zit wel een modelmatig denken aan de achterkant om ervoor te zorgen dat we als een economisch platform opereren en dat we mensen begeleiden naar uiteindelijk meer business.
Waar komt dat procesmatig denken dan vandaan?
Ja, dat is een econoom. Die denkt modelmatig.
En
ik tenminste.
Ja. Want je hebt natuurlijk een bepaald moment gekozen voor je studie. Had je daarvoor al dat je modelmatig dacht? Dat je...
Ja, ik ben goed in economie. Ik ben cum laude afgestudeerd econoom.
Ja, precies. Ik zag cum laude, ja. Want zat dat dan in huis? Komt dat bij je ouders vandaan? Hoe kan dat dan?
Nee, dat komt niet per se bij mijn ouders vandaan. Maar het is wel een wiskundige manier van denken. En in economie is dat, ik noem dat dan even modelmatig denken.
Je hebt dat dan geleerd in je studie. Daarvoor dacht je eigenlijk al zo. En dan ga je een jaar psychologie doen.
Ja.
Dat is heel wat anders.
Dat lijkt zo. Maar ja, zelfs de beurzen die zijn psychologisch gedreven. Met name psychologisch ook gedreven. Niet alleen natuurlijk. Dus dat leek mij ook wel een hele goede om dat als onderbouwing te hebben. Want ook als manager, je hebt toch heel veel psychologie nodig. Dus het leek mij juist ook op dat moment een hele goede aanvulling.
Ik snap hem ook. Ik vind het natuurlijk super interessant. Want psychologie, het mens, het is een bijzonder wezen. En daarmee in de slag gaan hoe ze denken, waarom ze reageren op een bepaalde manier. Hoe ze emotioneel zijn, wat er gebeurt. Met name de beurs natuurlijk.
Ja.
Het lijkt alsof het heel technisch is. Maar het is gewoon heel veel gebaseerd op emotie.
Absoluut. En ook economische crisissen. Het is vanuit de buitenwereld is dat heel erg psychologisch gedreven. We denken op een gegeven moment dat het heel erg goed gaat. En dat nooit meer slecht gaat. En op dat moment gaat de beurs gaan omdraaien. En dan komen we in een andere tijd terecht. Het is een tegenovergestelde beweging.
Want heb je dan een verklaring van waarom het op dat moment dan misgaat? Als je denkt dat het altijd goed gaat?
Nee.
Daar is dan weer geen verklaring voor.
Nee. Ja, die zullen ongetwijfeld zijn. Econometristen hebben daar heel veel softwareprogramma's voor. Om de imperfecties in de markt met name in kaart te brengen. Ik ben daar geen expert in.
Nee. Oké. Okay. En dan ga je na die cursus, of na die studie, ga je naar de VNU.
Ja. Toen een hele grote organisatie.
Ja.
10.000 mensen werkzaam wereldwijd.
10.000?
10.000, ja. Dat was toen.
Ja.
Toen ging ook iedereen naar een bank.
Ja.
Dat is ook niet meer.
En wat was het meest interessante wat je daar hebt opgepakt, geleerd?
Het meest interessante wat ik denk ik bij VNU heb geleerd, is dat ik goed over mezelf, dat ik goed ben in sales. Dat wist ik niet op dat moment, want je bent heel erg studiegedreven. En opeens salesgedreven is bij heel veel mensen toch het idee dat is tegenovergestelde. Wat ik heel erg interessant vind is dat je juist bezig bent met bedrijven, met systematieken, met mensen die in een bepaald consistentie zich bevinden. En daar de wetmatigheid achter zien, ja, dat is heel interessant, vind ik. En wat ik ook zag is dat VNU ook heel erg toen financieel gedreven was. En ik ben meer ondernemer. En ze waren heel goed in het kopen van bedrijven die hogere marges behaalden, hogere rendementen. En ze verkochten bijvoorbeeld Roto Smeets de Boer. En op die manier ging de beurswaarde wel heel omhoog. Maar vonden het heel erg moeilijk om die bedrijven synergetisch met elkaar samen te werken. En daardoor werd er eigenlijk niet echt meer waarde gecreëerd. Dus dat is niet echt iets waar ik en wat bij mij past, merkte ik.
Mm-hmm.
Uiteindelijk is die strategie ook niet doorgezet en is VNU uit elkaar gevallen.
Want daarna ging jij naar Omnidata en daarna weer naar Beam IT.
Beamit, ja.
Beamit.
En Omnidata was net als Claritas toen bezig met DM.
Ja. Dus de salescomponent die je in het VNU had, die werd daar in een systeem gezet?
Nou, DM was toen je van het, direct marketing. Claritas werd aangekocht, hoge rendementen. En ze wilden vanuit de database, vanuit de bladen, wilden ze daar een ander en groter businessmodel voor maken. Claritas was toen in een relatief klein bedrijf in het Nederlandse bij VNU. Omnidata was marktleider. Ik dacht, nou, dan ga ik naar Omnidata en op die manier ook weer terug te komen bij VNU op een hoger plan. Het is dat wel een planwachter.
Ja.
Alleen toen werd het overgenomen door TMG. of PTT toen, KPN nu, of tenminste Post.
Yeah.
Ja, wat, het is allemaal wat langer geleden, hoe heet het nu ook alweer? En is het ook weer een ander verhaal geworden. En dan heb je opeens twee marketingmanagers. Dus ja, dan wordt je jaarcontract niet verlengd.
Ja.
Vandaar kwam toen de opmars van internet.
Ja.
En dacht, nou, dat is hem. Dat is de kans. En die internetbubbel ging ook weer weg. En toen dacht ik, ga ik voor mezelf beginnen. Met die kennis die ik heb opgebouwd op het gebied van B2B.
Want was dat dan het eind van, of het begin van die internetbubbel die inknapte op dat moment? Die
ja, die klapte ook heel snel in, ja.
Yeah.
2001.
Yeah. Ja, met de, die
toen.
Fondsen van hoe heet die?
Ja, van Maurice de Hond.
Juist, Maurice de Hond, ja, ja precies. Dat was toen heel erg populair. Ik was ook heel erg mee bezig. En,
ja.
En toen stortte alles in één keer. En
dat bedrijf dus ook.
Ja, exact.
Maar het was een superleuke tijd. Het was een hele gave tijd. Het was ongelooflijk leuk om te doen.
Ja.
Maar toen was wel de tijd voor mij om voor mezelf te beginnen.
En dan begin je voor jezelf en dan ga je bezig met sales.
Ja, want je ziet een gat in de markt. Op dat moment begrijp je niet waarom B2B marketing niet een heel groot consultancy-achtig bedrijf is. À la Arthur Andersen. Begrijp ik nu beter, want het businessmodel is veel moeilijker.
Oké, okay. Waarom is het moeilijker volgens jou?
Het businessmodel van sales, die heeft een salesafdeling heeft niet een eigen budget. Marketing heeft een eigen budget, P&O heeft een eigen budget. Maar sales die krijgt van P&O een bepaald budget om bijvoorbeeld te trainen. Of die krijgt van marketing een bepaald budget om een evenement te creëren. Maar die hebben niet een budget wat ze zelf even makkelijk uit kunnen geven. Nee, ze moeten zorgen dat het geld binnenkomt. Dus dat is een andere manier van organiseren.
En is het dan ook zo, want dat was waar ik, daar had het net even voor over, dat ik met een boek bezig was, het gaat over hoe je klanten behoudt. En dan zie je dat veel bedrijven zijn heel erg gericht op het werven van nieuwe klanten.
Ja.
En vergeten eigenlijk aan te besteden aan bestaande klanten, waardoor er lijkt wel of ze niet anders dan doen dan voorwaarts vallen. Hè? Dus continu op zoek naar nieuwe klanten en de achterkant vallen klanten in bijna weg.
Nou, zo zou ik het bijna niet willen noemen, want iedereen weet wel dat McKinsey heeft het ooit becijferd, dat het 5 keer goedkoper is om je bestaande klanten te bedienen en goed te bedienen dan je nieuwe klanten. Alleen sales, die wordt onder druk gezet, die moet een bonus behalen. En dat moet uit bestaande klanten en er moet nog wat bij, want ja, je moet je bonus behalen. Ja, dat lukt niet altijd met je bestaande productportefeuille. Dus dan moet je naar nieuwe markten.
Nou, okay.
Dan kom je bij Ansoff terecht. Ansoff, ik kan nu tekenen voor je.
Ja, zet er een plaatje bij.
Plaatje bij is een vierkant waarin je neerzet aan de ene kant bestaande markten, bestaande producten, naar nieuwe producten en nieuwe markten. En als je met bestaande producten een bestaande markt doet, dan heet dat marktpenetratie. Nieuw product, nieuwe markt is diversificatie. Dus er zijn zelfs salesmanagers die zeggen, we moeten naar een nieuwe markt, we moeten naar met een nieuw product. Nou, die kans van slagen is vrij klein, is ongeveer 5%. Dus marktpenetratie met je bestaande producten, marktpenetratie beleven is grotere kans van slagen is 50%. Maar men heeft heel snel de neiging om naar een nieuwe markt te gaan of naar een nieuw product. En dat heet marktdifferentiatie versus productdifferentiatie. Maar er is maar 25% kans van slagen.
En waarom is dat? Heb jij nu geleerd?
De druk is groot. Dus de natuurlijke neiging is om dan op zoek te gaan naar nieuwe dingen. Zeker het verschil tussen hunters en farmers. Farmers die blijven liever bij de bestaande klanten zitten en met alle respect praat je pot. Dat is even stereotyp. En hunters die gaan de nieuwe markten ontwikkelen. Maar het is veel moeilijker om die succesvol te laten zijn.
Maar wel veel spannender.
Het is veel spannender, ja. En de neiging is om het spannend te maken. Heel veel bedrijven, oh, we gaan internationaal. Dat is super moeilijk.
Ja.
super moeilijk. Nou, we gaan niet, want dan is een hogere status of iets dergelijks. Begrijp ik het ook niet helemaal. Maar met name de internetbedrijven van tegenwoordig, die vinden het super cool om internationaal te werken. Soms kan het ook niet anders, omdat je product ook op een gegeven moment klaar is. Hier heb je alle klanten gehad en dan moet je ook naar het buitenland.
Ja.
Maar dat is niet altijd het geval.
Nee, nee.
We spreken over gemiddelde. Hè? Het is zo lekker om te generaliseren.
Nee, maar goed, je hebt natuurlijk ook ervaring op dat gebied. Je hebt die bureau al een tijd gehad met 20 medewerkers. Dus je hebt ook wel wat dingen gezien op dat gebied. Hè? Dus het komt niet uit de lucht vallen.
Nee, nee, dat was toen in die tijd waren met Exact en Progress en heel veel IT-bedrijven. Want die hebben nog wel een IT-budget of een salesbudget.
Wat deed je in die tijd precies voor je klanten? Met je bedrijf, met je eigen bedrijf?
Ja, we deden... even stoppen hoor.
Ja.
Nu, dat is inmiddels 10 jaar geleden. Dus moet ik heel even nadenken wat we daar precies voor deden.
Je bent dan bezig met je eigen bedrijf, met je medewerkers. Geef je dan vooral advies of doe je echt de sales van bedrijven?
Ja, we deden en advies en we deden het ook de uitvoering. Dat was een combinatie. We gingen ook kijken naar hoe zorg je ervoor dat je een heel apart bedrijf neerzet wat in een bestaande organisatie terecht kan komen. Want innovatie voor een grotere organisatie is vrij lastig. We deden trainingen, salesplanworkshops bijvoorbeeld, om ervoor te zorgen dat de accountmanagers ook een plan hadden. Want dat valt ook nog niet altijd mee voor een salesafdeling om tot plannen te komen in de waan van de dag. En we deden ook lead generatie om ervoor te zorgen dat we op die manier de sales ondersteunden.
Oké, en dan dat doe je een tijd en dan zie je, op die manier zie jij de crisis aankomen.
Ja.
Als een van de weinigen.
Nou, niet zozeer als een van de weinigen, want als je met lead generatie bezig bent, als je 100 bedrijven belt met een bepaalde propositie, die markt is heel cyclisch, ook een bepaald model ook voor ontwikkeld, dan zie je na 60, 70 telefoontjes wel of iets gaat slagen of iets gaat werken of niet. Het is bijna als een N-100 onderzoek, wetenschappelijk tussen aanhalingstekens. Dus je voelt al heel snel of een propositie gaat werken of niet. En als een propositie die je al een paar keer hebt gedaan, een jaar daarvoor en een jaar daarvoor hebt goed gegaan en dit jaar niet, dan weet je dat er iets aan de hand is in de markt.
Je bedrijf heet, die heeft nog steeds weet, maar toen heet het in ieder geval C-Strategies. En dat was omdat je op C-niveau binnenkomt?
Ja.
C-level?
C.
En maar dan zie jij dus op basis van wat er gebeurt aan die telefoons en die sales calls en die gesprekken, dat de markt terugloopt. Dat het moeilijk wordt.
Ja.
En dan besluit jij om eruit te stappen en iets anders te gaan starten.
Ja.
Tenminste, je stapt eerst in Meer Business en later wordt je partner, zoals ik het goed heb gelezen.
Meer Business Amsterdam is zijn founding. Meer Business Nederland is opgericht in een aantal regio's. En Meer Business Nederland was toen opgericht door René Jansen.
Dus Meer Business dat bestond, Meer Business Nederland bestond al?
Ja, opgericht door René Jansen. En Meer Business Amsterdam bestond nog niet. Dat hebben wij opgericht. En later zijn we gaan samenwerken met Meer Business Nederland, met René Jansen. En hebben we ook aandelen in Meer Business Nederland. En zijn we nu ook verantwoordelijk voor Meer Business Nederland.
Oké. En je begint, want het gaat uiteindelijk natuurlijk ook over verkoop.
Ja, zeker.
Maar dan vanuit een andere gedachte, hè? Dus vanuit netwerken.
Vanuit het netwerkgedachte, ja. En we hebben daarin ook onderzoek gedaan naar netwerken. En het is echt ook een strategische tool. Klinkt een beetje, kijk me aan van...
Huh? Nee, ik snap het, maar ik kan het gewoon niet. Dat is wat, dus ik wil het graag van je leren.
Het is een strategische tool. Als je kijkt naar bedrijven die in ieder geval aan netwerken zijn, dan zijn ze uiteindelijk succesvoller dan bedrijven die het niet doen. Dankzij netwerken kom je achter informatie die je anders niet had gehoord. Doe je contacten op die je anders niet had opgedaan.
Dus hoe doe je dat nou slim om strategisch resultaten te boeken uit netwerken? Want jij hebt nu zoveel ervaring in netwerken, dat moet jij...
Nee, we gaan eerst nog even de strategische effecten van netwerken. Die zijn echt heel erg belangrijk. En je hoeft je ook niet te beperken tot één netwerk. Je kan ook meerdere netwerken hebben. Want dan ben jij de belangrijke verbinding tussen de netwerken. Mm-hmm. Netwerken zorgt ervoor dat je het beter doet dan een bedrijf die niet werkt. Dat is wetenschappelijk zo ontstaan. Dat weet iedereen qua... Nee, dat weet niet iedereen. Dat is wetenschappelijk bewezen.
Ja.
En hoe doe je netwerken? Is dat je voor jezelf een aantal netwerken selecteert waarvan jij denkt, daar vind ik mijn klanten. Of daar vind ik gelijkgestemden.
Ja.
Of met dat voel ik mij verbonden.
Ja.
Je moet een gezamenlijkheid hebben. En die gezamenlijkheid kan ook hebben op een regio, omdat het lekker dichtbij is.
Ja.
En dat hebben wij gepakt, ondernemers op het gebied of in de regio metropoolregio Amsterdam.
En als ik het goed gelezen heb, op dat moment toen je gestart was, waren zo'n 80.000 ondernemers in Amsterdam. En jullie hebben nu zo'n 40.000 mensen in dat netwerk?
Ja, we hebben 40.000 mensen die bij ons zijn aangesloten via de groepen, via LinkedIn, die de nieuwsbrief, in ieder geval meer, bijna 40.000 krijgen de nieuwsbrief van Meer Business.
Want alleen
Meer Business Amsterdam.
Ja, precies. Want het klinkt alsof je al behoorlijk verzadigd bent in die markt onderhand. Hè? Dus, want een deel van de mensen die in die 80.000 vallen, dat is waarschijnlijk niet een potentieel klant, lid van jullie netwerk, ga ik vanuit. Hè?
We kunnen nog groeien tot 80.000, bij wijze van spreken.
Maar zijn er bijvoorbeeld veel inputters lid van de organisatie?
Nee.
Nee, dat bedoel ik. Hè? Dus, ja. En onder die 80.000 zitten natuurlijk ook heel veel inputters.
Klopt, maar net zoals dat jij weet over activeren, hoe zorg je ervoor dat je je klanten verder activeert? En dat ze met elkaar een economisch verband vormen.
Ja.
Dat is eigenlijk de belangrijkste uitdaging.
Ja.
Op dit moment, hoe wij doen, zijn bijvoorbeeld inner circles. Die koppel je de mensen aan elkaar. En dan zorg je ervoor dat die netwerken ook weer aan elkaar gekoppeld worden. En op deze wijze, als jij bijvoorbeeld, wil jij bij een bepaalde klant binnen. Jij gooit dat in de groep. Ik wil daar en daar binnen. Liefst zo concreet mogelijk, ja, bij die functie, bij dat bedrijf. Dan kunnen mensen met jou mee gaan denken. Oké, ik ken nog wel iemand daar bij dat bedrijf. Heb jij daar wat aan? En ik heb nog wel dat bij jou. Maar dan moet er wel een bepaald vertrouwen zijn.
Ja.
Een netwerk hoor je heel veel. Mensen moeten vertrouwen hebben. Mensen moeten weten wat je kan. En moeten het jou ook gunnen.
Ja. En dat kost dus enorm veel tijd. Je moet de mensen in je netwerk goed leren kennen voordat je in staat bent om ze iets te gunnen.
Nee, dat kost niet zo heel veel tijd.
Dat is de perceptie die ik heb, hè?
Ja, dat is het voordeel van netwerken. Je weet al heel erg veel. Dus als jij iets doet wat niet goed valt bij anderen, dan hoor ik dat. En dan ga ik jou daarop coachen. Of je mag niet meer komen.
Ja.
Ja, als je een oplichter bent, hou je dat in de gaten.
Ja, precies. Ja. En zo'n kleine netwerkgroep, dat is met hoeveel mensen ongeveer?
Ja, maximaal 20.
20?
Ja.
En wie bepaalt
dat
dan...
Dat doen wij in een circles.
Ja, precies, in een circle. En wie bepaalt dan wie er in die circle komt?
Dat bepalen wij.
Ja, ja,
ja.
En op basis waarvan kies je voor die persoon in die circle en die daarin?
Omdat je na verloop van tijd weet welke doelgroep iemand heeft, welke positionering en wat voor productcategorieën daarbij passen.
Want ben je dan in je netwerk ook heel de tijd aan het nadenken over hoe kan ik je klanten uithalen?
Nou, meer hoe kan ik klanten aan elkaar koppelen?
Leg eens uit.
Er komt bijvoorbeeld een advocaat binnen op het gebied van arbeidsrecht.
Mm-hmm.
En ik weet dat er een hotel wordt geopend met 200 mensen die daar moeten gaan werken, dan denk ik dat daar misschien arbeidsrecht nodig is. En als die op een borrel zijn, dan introduceer ik ze in ieder geval aan elkaar. En dan kunnen ze zelf uitmaken of het wel of geen klik is en of er wel of geen behoefte aan is. Maar dan hebben ze in ieder geval elkaar leren kennen.
En in die open circle betekent dan ook dat er dus geen concurrerende partijen bij elkaar in zitten?
Dat kan wel. De ene is bijvoorbeeld heel erg goed in arbeidsrecht en de andere is weer goed in ondernemersrecht. Je kan dat ook op die manier met elkaar afspreken. Maar het is wel de bedoeling om niet met arbeidsrechtadvocaten tegelijkertijd te zitten. Want dan voelt men zich bedreigd.
Ja, ja, precies.
En wat niet zo het geval hoeft te zijn. Want de een kan klikken met die en de ander kan klikken met die.
Ja.
Maar dat is niet altijd een perceptie.
Nee, en ik denk ook de vrijheid en natuurlijk ook om te praten over je werk en je klanten neemt dan af. Omdat je de concurrent luistert mee, zeg maar dat gevoel.
Dat gevoel krijgen ze dan al snel.
Ja.
Maar stel dat jij dat jij een netwerker bent en je gaat zelfs 2 keer in 2 weken naar een netwerk. Dan kom je mensen tegen die voor jou niet altijd interessant zijn. Gemiddeld kom je altijd wel op een normale netwerkborrel in contact met 5 mensen. Je zit naast iemand aan de linkerkant, rechterkant, voor je, achter je. Je komt altijd wel wat mensen tegen. Nou, stel dat daar 1 ervan vind je helemaal geweldig. Dat wordt vast een potentiële klant. Maar wat doe je met de andere 4? Nou, die zet je in je database en daar doe je vervolgens niet zoveel meer mee. Maar die kan voor een ander wel weer interessant zijn. Zo wordt er niet veel nagedacht. Wordt vrij nonchalant mee omgegaan. À la social media.
Ja.
Ook, het moet Instagram en LinkedIn. Maar je focus je altijd eigenlijk op 1 en verder doe je niet zoveel.
Ja.
Nou, dat is ook een beetje wat je hebt met netwerken en met de contacten die je daaruit krijgt. Maar stel dat je dan bij een inner circle komt en die neemt die kaartjes mee van mensen waar je denkt, nou ja, ik kan niets met een CFO. Dat is net mijn doelgroep niet, want ik ben social media specialist en zit ik meer bij de marketing. Maar die CFO is wel interessant voor bijvoorbeeld een vastgoedmens die wellicht op zoek is. Is die CFO op zoek naar een andere woonruimte, kantoorruimte, omdat het te klein is geworden.
Ja, dat is iets.
En die kan je dan even doorverwijzen.
Want dat betekent dus wel dat je dan ook daar wel de hele tijd over na aan het denken bent over hoe je iemand zijn contact weer kunt neerleggen bij een andere persoon in je netwerk.
Ja, maar in je
netwerk. En tot nu toe zeg maar, concentreer je heel erg op je eigen.
Ja, en wat je bij een netwerkbijeenkomst wel moet doen, is dat je het leuk moet hebben. Dus je moet een leuke contact leggen met iets wat jij interessant vindt.
Hmm.
Dus je kan aan die andere persoon, ga je op zoek naar iets wat jij leuk zou vinden of van hem om te weten. Want je moet het leuk hebben. Dat zorgt ervoor dat die ander het ook leuk vindt om met jou te praten. Heel veel mensen willen met name pitchen. Nooit doen.
Yeah.
Luisteren is eigenlijk king daarin.
Yeah.
Net sales. Dus je kan daarin heel gewoon jezelf daarin zijn. Wat ook kan helpen is dat je al een aantal mensen die jij in je directe omgeving wil houden meeneemt. Dus bijvoorbeeld neem jij niet een conculega mee, maar je makelaar of je advocaat of je boekhouder. Die neem je al mee, die wil je in je omgeving houden, je wil weten wat er speelt. Op die manier heb je al een pre als je daar naartoe gaat.
Ja.
Dan heb je eigenlijk al de tijdsinvestering terugverdiend.
Want dus voor jou is het heel natuurlijk, netwerken. En tenminste, daar ga ik vanuit. In ieder geval, dat is in ieder geval zoals wat ik nu van je proef, hè. En jij zegt, gemiddeld als je een netwerkbijeenkomst gaat, dan heb je wel snel contact met 5 mensen. Maar ik niet. Ik heb met 2 mensen ongeveer contact. Dan hangt het op. Omdat ik met mensen vaak veel langer praat. Hè. Dus
ja, dat is helemaal goed.
En dus ik,
het gaat niet om de aantallen.
Nee, het gaat voor mij vaak meer over de diepte, zeg
de
maar.
De diepte.
Ja. En ik merk gewoon dat er zijn natuurlijk een heleboel mensen die. Er zijn ook gewoon mensen die heel erg goed in netwerken zijn en die bij een netwerkbijeenkomst, zoals jij zegt, met 5, 6 mensen contact hebben. En ook die weer met andere mensen verbindt. En daar dus heel slim mee omgaan. En dat vind ik dus heel erg moeilijk. Hoe zou ik dat kunnen verbeteren?
Dat wil niet. Jij kijkt alleen naar de aantallen.
Nee, het is niet per se de aantallen. Het is meer.
Wat ik heb gemerkt, als jij een beter en een dieper contact hebt met netwerken.
Mm-hmm.
En je kan daardoor iets verzinnen waardoor je een ander kan helpen, dat je daar meer aan hebt dan heel veel.
Ja.
Want heel veel is ook een pitch. En die komen niet verder dan een pitch.
Ja. Ja, nee,
maar je hebt daar niet zoveel aan.
Nee, ik ben niet van het pitchen. Maar ik vind het wel moeilijk om na te denken, oh ja, dit verhaal, dat zou interessant kunnen zijn voor die persoon in mijn netwerk.
Ja, maar daar hoef je dan ook op dat moment niet over na te denken. Maar als je bij ons zit, kan je er wel over nadenken.
Ja, precies, dat bedoel ik. Ja.
Dus dan ga je daar ter plekke over nadenken. Ga je terug in de tijd. Ga ik ook aan mensen vragen. Goh, en ben je nog iemand tegengekomen? Dan en dan. En dan kan je terug in de tijd van, oh ja, ik heb nog deze kaartjes. Die kan je dan gewoon vinden. En op dat moment kan je erover nadenken. Dus ook een stukje bewustwording, even een stukje rust van hoe ga ik met mijn contact om? Hoe ga ik met mijn strategie om van netwerken?
En want die open netwerken, dat is dan de kleinste groep, hè?
Ja, dat noemen we open inner circles.
Oh, sorry. Inner circles, sorry. Even connectie. Inner circles, de kleinste groep. Wat is dan de volgende niveau waar je naartoe gaat dan?
We hebben dan borrels, netwerkborrels. En die zijn ongeveer tussen de 80 en 200.
En dat is gewoon puur gezellig borrelen?
Dat lijkt zo. Maar voor onze partners en sponsoren weet ik welke type organisatie ze zoeken. Van die 100 mensen komen er altijd mensen die ik niet ken, maar die wel interessant voor hun kunnen zijn. En die koppel ik dan aan hun. Voordeel voor mij is dat ik dan op een hele makkelijke manier mensen introduceer bij iemand anders. Die voelen zich op hun gemak, die zijn meteen onder het dak. En de partners en sponsoren die hebben dan weer een leuk contact. Op een makkelijke manier.
Oké. Wat is dan...
Dat noem ik engineeren.
Engineeren?
Ja.
Leg het uit.
Contact engineeren. Dus ik weet wie zij interessant vinden. Die mensen die komen een keer kijken bij Meer Business. Die denken heel... dat ze niet gezien worden. Maar wel, wel degelijk gezien. En die worden vervolgens geïntroduceerd. Zij hebben een goed gevoel. En ik heb iets gedaan voor mijn partners en sponsoren.
Oké. En want ik zag ook dat jullie ook boten dagen en zeil daar hebben. Dus, en dan is het nog een ontspannen netwerken, lijkt het mij.
Ook niet echt, want ik ben continu bezig met mensen aan elkaar verbinden.
Ja, jij, maar de deelnemers minder, denk ik.
Nee, deelnemers minder.
Ja.
Ja, die zijn wat meer ontspannen.
Ja.
Maar de markt verandert ook, dus de deelnemers die hebben dan een andere behoefte. Dus ik blijf daar continu mee bezig, ja.
Mm-hmm. En je grootste event dat staat nu binnenkort op stapel?
We hebben een evenement dat heet de Amsterdam Business Awards. Die is volgende week vrijdag in het Hotel Acura. Dan gaan wij de award uitreiken. Er komen 320 mensen in black tie. En we hebben de 12 december hebben we de Amsterdam Business Inspiration. En daar komen ongeveer 1000 ondernemers en directeuren.
Oké. Die was dus nog groter.
Ja, je moet in Amsterdam wel laten zien dat je iets kan. Dus alleen met kleine evenementen kan je niet laten zien hoe goed je bent. Dus je moet laten zien dat je ook goed bent aan het grote. Ja, zo werkt dat.
En, want denk ik ook benieuwd naar wat cijfers, wat getallen als je iets over kunt vertellen. Want we hebben het over 40.000 mensen in je netwerk, maar dat zijn niet allemaal betalende leden. Dat zijn mensen die de nieuwsbrief ontvangen, die je LinkedIn-netwerk zet. Hoeveel leden betalen nu in totaal bij jullie?
Ja, ongeveer 500.
500?
Ja.
Dus met die mensen ga je heel bewust om in hun netwerk. En denk jij na over hun connecties en hoe je met die mensen zou kunnen verbinden?
Ja. Ja, er zit een gradatie in. Dus je hebt partners en sponsoren. Je hebt gewone leden.
Ja.
Je hebt leden die zich opteren voor een inner circle. Die ken je wat beter omdat je die van dichterbij ziet.
Mm-hmm.
Dat doen we ook met partners en sponsoren aparte inner circles. Waar anderen niet bij kunnen komen. Dat zijn dan over het algemeen wat grotere bedrijven. En die grote evenementen is ook een sponsoring. Van, hey, ik ben zichtbaar. Ik ben belangrijk. Kom ook naar mij als je niet aan netwerken bent.
Ja, en ik zag dat... Want het verrast mij, maar ik vind het daarmee ook super slim voor duidelijkheid. Hè? Dus die awardavond, daar betaal je voor je plek om daar aanwezig te zijn. Hè? Dus die mensen zitten daar, daar krijgen ze een award uitgereikt, dat is allemaal hartstikke mooi. Maar als ik bij wil zijn, moet ik daarvoor betalen. Ik dacht, jeetje, dat is toch wel goed bedacht, zeg.
Nou ja, goed bedacht. Het is een Hotel Acura.
Ja.
Daar krijg je een enorm diner voor met gratis drank en eten. Ik weet niet, dat moet betaald worden.
Ik ben er wel eens geweest.
Dat moet betaald worden,
hallo. Ja, want ik heb bij Stork gewerkt en die deden daar hun aandeelhoudervergadering.
Ja.
Dus ik weet nog wel...
En dan weet je ook wat het kost.
Ja, dat weet ik niet meer precies, maar ik weet wel dat het voor luxe van het was. Ja,
ja, het is een super luxe evenement.
Ja.
Heel sympathiek, want we werken met z'n allen samen om een voorbeeld te zijn voor de metropoolregio Amsterdam. We hebben dit jaar hebben 3 genomineerden, de Gas and Diamonds, die heel veel voor de stad doet. Van de Bron, een energiemarkt, groene stroomenergie, die groot aan het groeien is. En de halve echt een heel duurzaam en circulair bedrijf. En we hebben Milton Vastgoed in deze vastgoedbubbel waarin we zitten. Een voorbeeld van ook met liefde voor de stad kan je ook vastgoed tot een business case maken. We hebben de Cultuur Award. Voorheen heeft Jaap van Zweden die gewonnen. Heeft het Concertgebouw orkest geworden enzovoort. Grote mooie organisaties die Amsterdam internationaal op de kaart zetten. En de International Business Award. Waarbij internationale bedrijven die ook echt wat voor de stad doen. Dus niet alleen uithalen, maar ook iets teruggeven.
Okay.
Kan je vertellen dat die laatste categorie een hele interessante is in die zin dat er niet zo heel veel buitenlandse internationale bedrijven zijn die ook echt wat terug doen voor de stad. Er wordt veel meer uitgehaald dan het teruggeven.
Yeah.
Dus we moeten echt heel goed oppassen of die werkgelegenheid die ze claimen te leveren, omdat ook echt daadwerkelijk wordt geleverd hier aan de Nederlanders en dat ze niet meer uithalen en daardoor anderen hun eigen mensen hier naartoe halen.
Ja.
En eigenlijk een verkoopoffice creëren. En dan heb ik het niet alleen over tax haven. Dat is ook weer een ander verhaal. Daar letten we ook op.
Dus, ik wist niet dat dat nog steeds kon in Nederland.
Oh ja. Oh. Er zijn er heel wat.
Zonde.
Absoluut.
Hoe hou jij... Met hoeveel mensen werk je nu?
We hebben een vaste schil met 8 mensen.
Mm-hmm.
En daaromheen hebben wij echte experts. Zo'n event department die ervoor zorgt dat we professioneel een goed evenement kunnen draaien.
Mm-hmm.
Die expertise hebben we niet in huis. Wel de creativiteit en de kunde ligt daar. Hoe zorg je nou voor dat een evenement er staat tot op de minuut geregisseerd?
Maar als je hebt 500 mensen in jullie database. Die allemaal lid zijn, die een bepaalde verwachting hebben. Hoe hou je dat onder controle? Hoe organiseer je dat?
Dat vind ik in zoverre een ingewikkelde vraag. Want je hebt gradaties daarin.
Ja.
En er zijn gewone leden die alleen naar de netwerkborrel komen. Dus die hou ik niet onder controle.
Nee, maar je weet wel ongeveer wat ze doen. Want als ze bij je komen met een vraag van... kan ik in een open circle, dan moet je dus nadenken in welke circle zou het beste
passen. Nee, dat is met een aantal vragen. Hoe groot ben je? Wat is je doelgroep? Wat is je product? Kom je al heel eind.
Ja, ja. En dan de open circles, ken je daar de meeste mensen van?
Ja, de meeste mensen ken ik daar van.
Ja. Nu gebruik je ook LinkedIn heel erg fanatiek.
Maar ik doe het al zo lang. Ik snap wel hoe de modelmatige aspecten van sales, die snap ik wel. En wie voor wie interessant is.
Ja, dat is natuurlijk de kracht die jij in gebruikt.
En dat is ongelooflijk hoe weinig mensen, en ook van hele superieure bedrijven, waarvan je denkt 35 mensen internationaal, dat ze niet op hun netvlies hebben wat hun wensklanten bijvoorbeeld zijn. En dat ze een generiek iets van, ja, we zijn er voor het grootbedrijf. Of wij zijn op zoek naar MKB. Ja, dat is toch wel heel interessant. Dus die zitten echt vanuit hun professie te werken.
Ja, heel herkenbaar. Een van de elementen die ik altijd... keuze is een belangrijk element in mijn dingen die ik doe. En als je aan bedrijven vraagt en maakt niet uit of ze klein of groot zijn, wie is je klant? Dan is het heel vaak een omschrijving die het liefst zo breed mogelijk is.
Ja.
Want dan hebben we de grootste breed, kans dat we mensen kunnen binnenhalen.
Ja.
Dat is de gedachte. En voor mij is het altijd andersom. Hè? Dus hoe breder die wordt, hoe minder kans of je hebt dat je klant aantrekt.
Nou, eens. Helemaal goed. Ja, zo.
Dus,
zo werkt dus ook in een inner circle.
Ja, precies. Hè? Dus hoe nauwkeurig je bent om de klant zo aan te wijzen. En dat is wie ik als klant wil.
Ja.
Het liefst nog de persoon in de organisatie met naam en toenaam. Ja, dan wordt het wel anders super makkelijk om die klant aan jou te brengen, zeg maar, om je te helpen daarbij.
En dat zelfs in een omgeving met maximaal 10 mensen, 20 mensen, we gaan tot 20 mensen, werkt het zo.
Ja.
En je zal verbaasd zijn hoe specifiek wordt er veel meer op geboden tussen aanhalingstekens, geboden in de zin van ja, die ken ik nog wel. Dan generiek MKB, dan slaat iedereen dood.
Ja, precies.
Dan weten ze echt niet meer, ja, weten we niet. Ja. Gek. Ja. Zeg, gek is dat.
Ja, en grappig, jij vroeg straks aan mij, hè, wie is dan jouw klant? En dan zeg ik ook een bedrijf van 5 tot 50 mensen. Terwijl ik heel goed weet, dat zijn kennisbedrijven. Bedrijven die met name kennis verkopen. Ja, dus trainingsbureaus, adviesbureaus, dat soort bedrijven. Dat is waar ik me echt op richt.
Ja, en dan moet je nog specifieker.
Ja, precies. En dat is de volgende stap. Zijn nog stap. En op het moment dat iemand aan mij vraagt, ga je dan toch nog meer vragen. Ga je dan wat wazig antwoorden.
En het trainingsbedrijf, nou wat is jouw trainingsbedrijf? Daar de concurrent van.
Precies. Dus dit is denk ik een van de aspecten die geldt voor het online ondernemen. Maar blijkbaar dus enorm het netwerken.
Absoluut. Ja. En dat is niet op de een of andere manier niet aanwezig. Het klinkt zo logisch als ik het nu vertel aan jou. En dan zeg je nog van ja, ik vind het zo moeilijk netwerken. Nee, eigenlijk niet. Het is omdat het zo niet aware is, niet bewust, lijkt het zo ingewikkeld en diffuus.
Ja.
Ook omdat het niet op school wordt verteld hoe het in elkaar zit en dergelijke, moet je het in de praktijk uitzoeken. En netwerken wordt met name voor mensen vanaf 35 na 30 eigenlijk een manier van doen. Want daarvoor zitten heel veel jongere mensen toch gewoon achter hun bureau en moeten ze uitvoeren.
Ja.
En op een gegeven moment is het ook bedoeling om wat meer senioren klanten binnen te halen. Ja, dat doe je over het algemeen niet makkelijk via de telefoon. En heel veel mensen hebben daar een broertje dood aan. Ja, hoe dan wel? Social media. Nou ja, dat is ook best ingewikkeld. Dus dan gaan we netwerken. Ja, dan gaan ze netwerken. En dan gaan ze zonder verwachting, zonder doel, zonder plan, gaan ze naar een evenement. En dan valt het op een gegeven moment tegen of iets dergelijks. En dan krijgt het netwerkevenement de schuld.
Ja.
Maar dat komt gewoon omdat ze het niet professioneel pakken.
Ja. Daar heb ik nog wel een vraag over. Voordat ik dat doe, even naar LinkedIn alvast een stap maken. Want je bent ook heel actief op LinkedIn. En je hebt daar zeg maar bijna 40.000 contacten zo'n beetje.
Ja.
En hoe doet dat dan daar? Want hoe zorg je er dan voor? Laat ik anders vragen. Hoe ga je om met aanvragen die je krijgt om met jou een contact aan te gaan?
Dat is een goeie.
Accepteer je altijd? Of
700, 800 openstaan die ik nog die met mij willen linken. Waarvan ik denk, ja, die moet ik toch behandelen. Tja.
Maar
even geen tijd voor.
Ja, maar gemiddeld genomen accepteer je gewoon.
Nee, die accepteer ik dus niet.
Nee, maar
dus die moet ik allemaal nagaan, die wel, die niet.
Maar je bent tot dit niveau ben je gekomen. Ja. Heb je het tot dan toe wel zo gedaan? Dan heb je wel al die nog geaccepteerd? Of?
Nee. Dit is allemaal engineering. En ik allemaal opgezocht die ik wilde. Nee, daar heb ik 2 jaar aan gewerkt.
Want
iedere dag een uur lang aan gewerkt. Die wil ik, die wil ik, die wil ik. Die wil ik in mijn netwerk.
En wat waren dan je keuzes om te zeggen, duw ik in mijn netwerk?
CEO's van heel veel organisaties, met name die. Bestuurders, founders.
En hoe vind jij CEO's en bestuurders en founders? Ja, CEO's nogal makkelijk, maar bestuurders en founders is een stuk lastiger.
Nou, als je er eentje hebt, dan krijg je er meer. Zo werkt LinkedIn. En dan heb je een. Het gaat ook in golven. Soms vind je geen interessante, dan doe je het niet. En soms vind je er heel veel interessante. Nou, dan zit je er 2 uur, ben je die en die aan het opzoeken.
En hoe nodig je mensen aan? Wat voor soort berichtjes stuur je om ze over de streep te halen?
Nee, dat heb ik helemaal niet gedaan.
Hoe dan? Gewoon klik uitnodigen?
Ja. Dat wordt niet geadviseerd, hè?
Wat was je scoringspercentage dan? Wat was je, hoeveel procent van de mensen ongeveer, hè, voor duidelijkheid, accepteer je zo'n blinde uitnodiging?
Dat weet ik niet.
Nee, oké.
Maar ik weet wel dat ik denk dat ik zo'n 10.000 grote organisaties ook in mijn LinkedIn heb. Grote, hoge, waarvan ik zeg van daar wil ik mee gelinkt zijn, ja.
Het is grappig genoeg, ik heb het natuurlijk in mijn werk in trainingen zo heel vaak over LinkedIn, hoe je dat slim gebruikt. En heel vaak zeggen mensen of bij presentaties van, ik accepteer geen uitnodiging waar geen bericht bij zit. Dat wordt heel veel gezegd. Nou, als ik kijk naar mijn scoringspercentage, is dat gewoon heel vaak niet waar. Want heel veel uitnodigingen die gewoon versturen zonder bericht, die worden gewoon geaccepteerd. Dat is helemaal geen vraag. Dus kijk gewoon hoeveel je profiel in elkaar zit. Klak, ja, AV. Ja.
Sterker nog, heel veel berichten die je krijgt zijn met name van sales.
Ja.
Nou, niet interessant. Je kijkt toch echt naar of je iemand interessant vindt of niet, om je toe te voegen. En blijkbaar vinden ze een zakenplatform voor ondernemers en directeuren interessant.
Daar kan ik weer voorstellen.
Dat vinden ze gewoon interessant. En of je nou wel of geen berichten meedoet, inmiddels heb je toch wel een bepaald statuur opgebouwd. En daar gaan ze naar kijken. En dan kijken ze ook wie er in je profiel zich bevindt. Of in je
wat
contacten.
Is dan je volgende stap om met die mensen contact te onderhouden?
Ik mail bijna iedere dag iets over wat ik aan het doen ben.
In die updates?
In die updates, ja.
Maar heb je ook rechtstreeks contact met die mensen via de directe berichten met één op één?
Dat doe ik 1 keer per jaar. Dan nodig ik ze uit voor de Amsterdam Business Inspiration.
Oké. Dus je bent niet echt vandaar actief dat in die interactie met mensen individueel?
Nee.
Oké.
Vandaar dat er op de Amsterdam Business Inspiration bijna 1000 mensen die ik goed vind, er zijn.
Ja, dat is echt wel een aanzienlijk aantal. Ja. Gewoon 1000 mensen.
Het zijn niet veel die dat hebben.
Nee. Daarom ben ik natuurlijk ook hier. Ik wil dit soort dingen leren.
Maar het is veel werk. Want het is individueel een berichtje sturen van die wel, die niet, die wel. Het is gewoon individueel. Maar dat is, het is gewoon handmatig.
Precies, maar je stuurt handmatig, maar wel dezelfde uitnodiging.
Ja.
Niet een kort persoonlijk berichtje voor, want dat is met 1000. Je moet dan wel 2000 berichten hebben verstuurd voor de mensen die dan werkelijk al komen.
Nee, 10.000.
Dat bedoel ik, 10.000.
Ja.
Holy moly.
Dat is veel werk.
Ja. Yeah. En dat doe je gewoon zelf?
Nee, dat doe ik niet zelf.
Precies. Goeie vraag.
Goeie vraag. Doe ik dus niet zelf?
Nee.
Doe ik niet zelf?
Nee, maar dus delen van het werk op LinkedIn besteed je dus uit? Aan je team.
Die besteed ik uit aan mijn team. En ik zorg er wel voor dat je iets weggeeft. Dus ik nodig ze uit voor een mooi evenement. Met sprekers zoals Elske Doets, als Rino Kan, als wel gewoon vooraanstaande namen.
Maar dat evenement is gratis.
Dat evenement is gratis.
Dus
ik verdien er niks aan. Ik geef het weg. Ik verdien niks aan dat contact op dat moment.
Exact.
Ik geef het weg.
En hoe is het dan het verdienmodel van de evenementensponsoring?
Ja.
Ja, oké. Ik ga terug naar het gewone netwerk.
Op de Inspiration wordt ook de Next Unicorn Award uitgereikt.
Wat is dat?
De Next Unicorn zijn scale-ups. Afgelopen jaar heeft Picnic die gewonnen. Van 0 naar 1500 mensen groeien in 1 jaar tijd. Omzet 1 of 100 miljoen in 1 jaar tijd. 100
dat
miljoen.
Kan niet.
Ja.
Dat kan niet.
Ja.
Hoe doe je dat?
Picnic.
Dat kan dan niet.
Retail.
Belachelijk gewoon.
Ja. In 1 jaar tijd.
Ja, dat vind je wel een woord, ja.
Ja.
Want wie staat erachter dan? Wie zit erachter?
Michiel Mol.
Oh ja, oké.
Nee, niet Michiel Mol. Victor Muller.
Oh ja, oké.
Nee, Michiel Muller.
Ja, bijna het goed.
Ja, dat ging in 3 keer.
Doe het in 1 keer goed zo meteen.
Michiel Muller.
Ja, dit is van...
Roetmobiel.
Ja, precies, dat was hem juist. Juist.
Samen met nog 2 companen die heel succesvol zijn geweest. Met hun voorgaande bedrijven.
Ja, je flikt dat kunstje elke keer opnieuw weer.
Nee, het is, ze hebben er heel goed. Ze hebben 3 jaar over nagedacht. Ze hebben er een heel nieuwe app-cultuur voor gecreëerd. En ook een heel nieuw automobiel. Om die kratten voor retail goed te kunnen laten, logistiek te kunnen laten rijden.
Nee, maar hij is van Tinker, als ik het goed om wil hebben. Hij is van dus Roetmobiel.
Ja.
Maar hij flikt het kuntje elke keer. Hij vindt ergens een gat in de markt wat op dit moment gewoon niet goed wordt gepakt door de bestaande.
Wereldwijd gat in de markt.
Exact.
Ze doen het wereldwijd anders. Dat is toch gaaf?
Ja, dat is super.
Dat is gaaf.
Die moet ik als gast hebben in een podcast. even kijken, je hebt ook nog NIMA gestudeerd ooit, nadat je, ik denk zelfs toen je aan het werk was daarnaast, gok ik.
Ja.
Ja. Wat heb je daar van overgehouden? Zijn daar dingen waarvan je zegt, dat is heel zinvol geweest vanuit NIMA? Dat is marketing.
Klopt. Nee, NIMA is een... Toentertijd was dat het hoogste marketing wat je kon doen. En de MBA voor economie en bedrijfseconomen. geeft minder toegevoegde waarde in zijn totaliteit voor de effort die je moet doen. Ja, zo zie je dan ook wel dan een marketingopleiding die je in je bedrijfseconomie wat minder hebt gekregen. Ik vond het superleuk om met die mensen in een groep te zitten. Ze zijn ook heel succesvol geweest. En zijn nog steeds heel succesvol. Dat alleen al. En dat je daar kan jezelf ook weer renken. Van, zo doe je dat toch ook een beetje hoe goed je bent. Ja, zo gaat dat. Dus dat heb ik goed onthouden. En de modellen binnen marketing gebruik je weer. Want ik ben daarna ook docent geworden aan de Sales and Account Management. In Holland Hogeschool. Jawel. Omdat ik vond dat ik vind dat in het onderwijs heel weinig aandacht wordt besteed aan B2B marketing. Social media weten mijn stagiaires niet. B2B marketing weten mijn stagiaires niet. Ik vond dat ik daarin iets terug moest doen. Dus ik ben toen ook zelf les gaan geven.
En dat doe je niet meer anders of wel?
Nee. Dat was een... Ik ging heel idealistisch ging ik dat doen.
Precies.
Maar die kinderen, of tenminste die jong volwassenen, die zaten niet op mij te wachten. En moest ik uiteindelijk gaan doseren.
Ja.
En dat ik wilde interactie. Ik wilde die studenten zien. En dat ik ze kon zien. Dat is ook het liefste wat studenten willen. Het gezien worden. Maar in een klas van 30 mensen moet je gaan doseren. Tot 25 red je het net. 20, 25. Dan kan je ze individueel op aanspreken. Kan je op een trainingsmanier kan je ze aanpakken. Maar daarboven moet je gewoon gaan vertellen.
Ja.
Nou, dat is zonde. Dat is niet waarom ik daarvoor stond. Ik ben geen docent. Ik wilde iets overbrengen. Ik was heel idealistisch, zoals ik al zei. Soms te...
En dat zakt er snel in, dat idealisme.
Nou ja, ik kreeg een vast contract. Maar ik dacht, nou, dat gaan we niet doen. En een vast contract, ik deed dat één dag in de week.
Ja.
Naast mijn sales consultancy. Maar ik ontdekte toch dat mijn idealisme... ik denk dat ik er meer van heb geleerd dan mijn studenten ook nog. Want die zagen dat gewoon als, ik moet dit doen. Want dan haal ik mijn papiertje, maar het is dat ik het moet doen. En ik ging erin met hart en ziel van, we gaan jullie echt iets leren. Ja, ik moet er nu ook om lachen. Jij lacht er ook om.
Dat is niet... Het is gewoon herkenbaar, denk ik. Alleen heb ik niet... ik heb niet een jaar lang lesgegeven. Ik doe dan af en toe een gastcollege.
En in gastcollege zijn ze nog enthousiast.
Precies.
Ik geef ook gastcolleges aan de VU.
Precies.
Dan zijn ze nog enthousiast. Want iemand van buiten, dat is leuk.
Maar ook begin ook heel erg aftastend. En ik heb geen zin. En dan en een paar moment heb je zo gestrepen. En wordt het interessanter. Maar ik kan me ook nog niet voorstellen dat ik leraar word. Hoor.
Ja. Nee, dat doseren vind ik niet voor mij.
Ja. Yeah.
En dan moet je ook in die zin geschikt voor zijn. Want je moet jezelf heel graag horen praten. Ik ga al even hoger zitten. Ik vind als sales het heel interessant om anderen te laten praten en daar wat mee te doen. Zo zit ik meer in elkaar.
Ja, en dat is wel grappig, want natuurlijk heel veel mensen hebben het gevoel dat sales vooral gaat over praten.
Nee, dat is het niet. Je moet heel goed luisteren en verbanden kunnen leggen met wat jouw product is en wat zo'n organisatie nodig heeft. En jij moet erachter komen wat zo'n organisatie en die persoon nodig hebben. En of je daarin kan aansluiten, of je kan helpen daarin.
En dat is natuurlijk ook helemaal jouw werk nu, netwerken.
Ja, maar eerlijk gezegd, daarom ben ik ook toen de IT in gegaan. Daar snap ik niet zoveel van. Als ik iets snap, dan ga ik op een hele belerende manier die mensen het absoluut niet trekken, ga ik vertellen wat ik vind dat er gedaan moet worden. Nou, dat trekken mensen niet. Dat vinden ze niet grappig. Oké? Dus ik moet daarin ook een uitdaging, mijn mind moet ook een uitdaging hebben. Anders doe ik alsof het zo eenvoudig is en makkelijk en iedereen moet dat ook zo zien. Dan word ik niet leuker door. Dus ik moet ook zorgen dat mijn mind een uitdaging heeft.
Nou, en waar vind je die uitdaging nu in?
Het is ongelooflijk boeiend om met de jury van de Amsterdam Business Awards omgaan van grootheden als Kees Dam, hoogleraar op gebied van architectuur. Met een geweldige persoonlijkheid. Professor, dokter, die de dien is van de VU en de UvA. Weer een enorme grootheid op zijn gebied. Janneke van der Wijk, directeur van het conservatorium. waanzinnig gaaf mens die heel veel voor de cultuur doet in Nederland, maar ook internationaal en voor de school. Boeiende mensen. Die moet je op een bepaalde manier hun ding kunnen laten doen en in de schijnwerpers kunnen zetten. Tot aan iemand die zegt netwerk werkt niet. Die het gewoon nog niet helemaal snapt. Ja, en daartussen in laveren en ondertussen ook een evenement neerzetten van social media wat al weet en mensen aansturen.
Maar het event dat organiseer je nu sinds 2010, die awards? Die awards?
Wat vraag je?
Die organiseer je sinds 2010?
Ja, sinds 2010. Dus het jaar 9e jaar.
Dat bedoel ik. Dus, en zie je nog steeds daar de uitdaging in dus gelijk ook?
Oh, heel veel.
Oké.
Het is ieder jaar weer anders en ieder jaar kom je weer dingen tegen, maar dat hebben we nog niet eerder meegemaakt. Heel boeiend. En dat komt ook doordat je werkt met belangrijke mensen. Of ego's, of mensen die vinden dat ze belangrijk zijn, het nog niet zijn. En dat je daar wat extra aandacht aan moet besteden. Het is heel heel interessant.
En maakt dat nog uit, man en vrouw, wat betreft ego?
Anders. De uiting. En wat ik bedoel met ego is dat iemand ook in een proces kan zitten, waardoor hij net even aan de verkeerde kant van het ego zit. Maar je hebt ook mensen die gewoon groot zijn. Dan zit je aan de goede kant van het ego. En die dat laveren, dat is heel boeiend.
Ja.
Ook voor jezelf, van hoe ga je daarmee om? Ja. Voor je eigen ego. Blijf je aan de goede kant? Of zegt dat ego, ja, maar ik ben toch ook belangrijk? Ja, soms niet. En soms moet je juist gas erop. Juist terugsturen. Juist terugduwen.
Ja. Ja.
En dat laveren, dat is heel boeiend.
Als je nu... Laatste vraag. Als je nu terugkijkt naar het verleden. De verschillende werkzaamheden die je hebt gedaan. Dit is niet mijn telefoon, dat zie je ergens. Wat is iets op het moment dat je er middenin zat, dat je het zag als eigenlijk een grootse, ik wil zeggen mislukking, maar zo zwaar is het misschien niet helemaal, maar in ieder geval wat niet goed ging op dat moment, dat je gevoel. En nu je na zoveel tijd terugkijkt en denkt van, daar heb ik eigenlijk het meeste van geleerd.
Oh, de mislukking. Ja, al helemaal aan het begin van mijn carrière, toen ik net accountmanager was, moest ik, want ik wist natuurlijk helemaal niks van verkopen. Ik zat net in die functie, ik was management trainee, dus alle ogen waren op mij gericht. Geen idee wat ik moest doen. Ik moest afspraken maken bij klanten. Nou, dat was toen voor Michael Page, dat was bij grote ABN AMRO, grote organisaties. En daar zat ik en iedereen keek zo van, hoe gaat ze dit doen? En ik geen idee hebben. En toen kwam er de naam Jack Justice naar voren. En die zei tegen mij, je moet 10 afspraken maken, dan krijg je een fles wijn. Nou ja, dan wist ik in ieder geval 10 afspraken maken. En op dat moment was de materiaal er nog niet. Maar ik ging alvast 10 afspraken maken voor het jaarboek. Intermediair jaarboek. Ik weet niet of je dat toch weet.
Ja, ja, 100%.
Maar de marketing was nog niet klaar daarvoor. Dus ik had toch geen materiaal. Maar ik had al wel de afspraken gemaakt. Dus ik met hem naar Arthur Anderson. Ik zal het nooit vergeten. Naar Arthur Anderson, nu Anderson Consulting, is niet een organisatie die... is best wel ego-gedreven organisatie. En daar zat ik. En ik had niet het materiaal. Maar ik dacht, nou, ik ga gewoon vertellen. Ah, dit en ah, dat en ah, dat. Kan je je voorstellen als broekie en je gaat daar zitten en je probeert te vertellen. En de heer Jack Justice, mijn trainer, die zat daar en die zei geen woord. En de andere kant ook niet. Die zeiden ook geen woord. Dus die zaten met z'n drieën geen woord te zeggen. Want die waren met z'n tweeën, die van Arthur Anderson. En ik maar praten om de stilte op te lossen.
Ja.
Nou, het was verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Ja, dan voel je echt alsof je op je knieën bent gevallen met beurzen knieën. Nou, dat was niet leuk.
Ja.
En dat is het verschil van aanpak van een vrouw en van een man. Vrouwen moet je niet op die manier aanpassen, want die worden daar onzeker door. Die moet het ego, die moet dat gekneed worden. Maar een vrouw moet je juist helpen van, je kan het beter op die manier aanpakken. En je kan het. Goed, gaat goed.
Ja, yeah, ja, yeah, ja.
Yeah. Een jonge hond hoeft dat niet. Maar ik wist van geen toeten of blazen. Nou, yeah, dat zal ik nooit meer vergeten. Maar sindsdien pak ik mijn stagiaires als de man is anders aan dan de vrouw.
Goedendag.
Goedendag.
En het is heel herkenbaar, iets andere situatie. Ik had zelf een gesprek met, ik werkte bij One4All, Universal Electronics, die maken afstandsbedieningen. En we hadden een gesprek met Nokia, die toen ook nog videorecorders en tv's maakte. En we zaten in Engeland bij de divisie daar zo en we hadden een nieuw ontwerp bedacht. Nou, en ik had het ontwerpbureau aan de gang gezet wat in ons pand zat. Dat was makkelijker volgens mij, de onervaren kerel. En die hadden een heel spannend ontwerp gemaakt van een afstandsbediening. En ja, Nokia is niet zo'n spannend bedrijf, het is dus een Fins bedrijf, het is traditioneel rustig ingesteld. Dus op een bepaald moment had mijn baas een gesprek met mensen daar ginds. Oh shit, klinkt wel heel grappig. Ja. Dus mijn baas had een gesprek met hun mensen over de techniek.
Ja.
Precies, een keer zei hij al, dit kan. Ja, een gesprek over de techniek. En toen moest dus het ontwerp naar voren komen. En mijn baas die stoot me aan, die zegt, dit is jouw moment, dan moet je je ding doen. Aan publiek. Dus toen moest ik die dingen presenteren. Nou, dat viel natuurlijk gewoon helemaal in verkeerde aarde. Ja. Dat is veel te gedurfd ontwerp. En het werd stil, totaal stil. Ja, ik viel. Dus ik zat gewoon op dat moment met mond vol tanden. En aan publiek gewoon zo. En dit is jouw ding. Nu moet je het doen. Nu je ontwerpen maar zien. Want hij wist zelf ook al dat het gewoon niet klopt. En dat het niet goed was. En dat dit nooit zou werken. God, wat was dat ook een drama zeg. Ongelooflijk. Ik kan me voorstellen ook hoe jij op dat moment voelt. Van nou ja, doe maar je ding. En je gaat maar praten en maar praten. Want ja, zij zijn stil. Dus praat ik nog maar verder.
Ja. Heel veel. En het was van zijn, het was het opzet. Dus het was ook nog als lesje om
exact,
mij te leren.
Exact, dat was voor mij precies hetzelfde. Het was een les voor mij. Nou, het was een hele zware les. Maar nu gebruik je hem, de les.
Nou, ik weet nu dat ik het nooit zo zou doen.
Exact.
Ja, nooit.
Nee, precies. Maar je gebruikt de les dus.
Je gebruikt de les om het zo niet te doen.
Precies. Heb je nog iets om toe te voegen? Wil je nog iets kwijt? Wil je nog iets zeggen?
Ga netwerken. Dat is van strategisch belang. Naar meer business.
Naar meer business. Ursula, super bedankt voor het delen van je expertise en je kennis. En wie weet je netwerk voor de mensen. Graag tot de volgende keer.
Graag tot de volgende keer, Arno. Dankjewel.
Dit was het interessante gesprek met Ursula. Je vindt de namen en links die we noemen in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl/show158. Met veel plezier maak ik telkens deze afleveringen. Ik weet dat je er met plezier naar luistert. Als je dat wil laten zien, als je mij wil laten zien dat je er telkens naar luistert, en wil je het jezelf makkelijk maken om ook telkens een laatste aflevering te luisteren, abonneer je dan op de Erno Hanning Show via Apple Podcast bijvoorbeeld. Ga naar Apple Podcast. Het zit op je iPhone. Zoek de Erno Hanning Show op, klik op het plusje en je krijgt vanzelf automatisch de volgende aflevering in jouw telefoon. Dankjewel. Heb je vragen over deze aflevering met Ursula? Wil je iets meer weten over Ursula? Stuur mij een mail naar podcast@ernohanning.nl en ik hoor super graag van jou. Je vindt Ursula op amsterdam.meerbusiness.nl. Graag tot de volgende. Ik werk aan een nieuw idee van een aantal andere podcastafleveringen, waarbij ik samen met jou naar de 11 winstoptimisatie elementen kijk van online en hoe je dat doet en wat je zou kunnen veranderen en verbeteren voor nog meer klanten via online. Ben jij geïnteresseerd in zo'n gesprek met mij dat we opnemen en uitzenden voor de podcast? Stuur me dan een berichtje op podcast@ernohanning.nl.
Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.